Van Jong Ochten volgens mij. Hartelijk welkom allemaal. Er komen hier ook mensen binnen, fijn. Voordat we gaan beginnen zal ik mezelf eerst even voorstellen. De meeste van jullie kennen mij denk ik wel, maar voor hen die mij niet kennen, ik ben Jan en ik hoop vanavond, vanmiddag moet ik zeggen, hier alles een beetje aan elkaar te praten, zodat alles een beetje vlot zal verlopen. Heel fijn dat jullie hier gekomen zijn, ook heel fijn dat jullie thuis meekijken, jong en misschien ook wel wat ouderen. Op deze manier kunnen we toch verbonden zijn en met een grote groep alles volgen wat hier gaat gebeuren vanmiddag. In het bijzonder heten we Joost welkom, die vanmiddag hier naartoe gekomen is. We zullen straks meer ervan hopen te horen. Net was al eventjes een telefoonnummer in beeld. Maak daar alsjeblieft gebruik van. Hier in de zaal kun je straks gewoon je vragen stellen. Maar mensen thuis kunnen het via de WhatsApp doen. Het nummer staat in beeld 06-83-198-035. Maak daar alsjeblieft gebruik van met al je vragen, opmerkingen. Ze zijn van harte welkom. Naar jullie hartelijk welkom geheten hebben, willen we graag ook God erbij betrekken en hem vragen om een zegen over deze middag. Zullen we samen bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel. Dank u. Dank u dat we op dit middaguur zo bij elkaar mogen zijn, hier in de kerk, maar ook verbonden thuis op een online manier. Dank u wel dat we die mogelijkheden hebben en dat we hier in alle rust en in vrijheid bij elkaar mogen komen. Heer, u kent ons ieder persoonlijk en u weet hoe we hier zitten. U weet dat we misschien hier zitten vol verlangen, of misschien omdat het een gewoonte is om zondags naar de kerk te gaan of naar bijeenkomsten. We kunnen hier zitten vol zorgen, of misschien zelfs vol verdriet, vol vragen, of misschien zijn we met onze gedachten bezig bij bezigheden die we door de week hebben. Misschien dat we toen even onze examens toe, dat we daar ons druk over maken. Heer, hoe het ook zij, dat we vanmiddag toch een moment van rust mogen ervaren hier bij elkaar en met u. We komen u vragen of u met een ieder wilt zijn hier, ook alle die een taak hebben, of dat nou is om de techniek te bedienen, om te zingen, om te musiceren, om te spreken, of om te luisteren en straks mee te discussiëren. Heer, wilt u zo in ons midden zijn en daarom vragen we ook om de werking van de Heilige Geest. Heer, dat we niet alleen de dingen aanhoren, maar het ook naar onszelf toe mogen trekken en ermee aan de slag mogen gaan. Wilt u zo een goed en een fijne bijeenkomst geven? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.
Zoals de dienst begint, groet God ons. En dat willen we dus nu ook, dat wil God nu ook doen. Door zijn votum en zijn groet jullie mee te geven. En daar gaan we over zingen. En het thema is: God heeft een missie met ons leven. Volgende nummer daarna, wat we gaan zingen, is: Heer, wijs mij uw weg. Biddend, vragen of God je wil helpen. Dus votum. En Heer, wijs mij uw weg.
Emmanuel, hij woont met zijn geest in ons. mijn zicht ontbreekt, het donker is, leidt mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. U vertrouwt vrede vindt, als mij de wil ontbreekt, uw weg te gaan. Spreek door uw woord en geest, mijn hart en leven aan. Uw plan maakt door uw geest bekend hoe ik u dienen kan en waarheen u mij zendt. Als ik de weg niet weet, het hoop opgeef, toon mij dan heel mijn weg gelopen heeft. Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.
We blijven hem even zitten, Joost. Dus ja, jij mag zo weer staan.
Goed.
Goed, voordat we gaan beginnen willen we toch wat nader kennis maken met elkaar. Nogmaals hartelijk welkom dat je hier naartoe bent gekomen. De vorige keer ging het niet lukken. Je zat in quarantaine, begreep ik.
Ja, helaas wel, ja.
Oké, zelf niet ziek geworden?
Nee, uiteindelijk niet, maar een aanraking geweest met een besmet iemand. Dus dat was even balen.
Nou, mooi. Nou, het is er toch van gekomen, fijn. Ochten, wel eens van gehoord voor die tijd al? Of?
Ik heb er wel van gehoord. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog niet geweest ben.
Dus oké, nou.
Denk een eerste keer.
Mooi. Nogmaals, welkom hier dan. Nou, misschien kun je straks nog een stukje over de dijk. Kun je nog genieten van ons mooie uitzicht over de Waal. Verliefd, verloofd, getrouwd? Misschien wel alle drie?
Alle drie, ja.
Nee. Kijk eens aan.
Getrouwd. Ongeveer anderhalf jaar geleden ben ik met mijn vrouw getrouwd, Anne Geer. Ze kan er helaas niet bij zijn. Ze was niet helemaal fit. Gelukkig geen coronaklachten. Dus ja, getrouwd.
Mooi.
En ook verliefd dus nog.
Ja, oké. Nou, dat is ook heel mooi. Vandaag kom je hier spreken. Maar wat doe je in je dagelijks leven?
Ik werk in mijn dagelijks leven als jongerenwerker bij Youth of Christ. Dat doe ik in Veenendaal, redelijk in de buurt. Dus ik werk veel met jeugd, kwetsbare jeugd. En probeer ik een stap verder te helpen.
Oké, Veenendaal. Nou ja, dat is voor de meeste van ons denk ik wel bekend terrein. Is dat een fulltime baan? Of,
Nee, doe ik parttime. Ik werk nog bij een ander bedrijf in de sales.
Oké.
Dat doe ik een beetje combineren.
Gecombineerd. Ja. Daar ben je vooral bezig met jongeren, neem ik aan. Waarom juist jongeren?
Volgens mij was dat de oprichter van het Leger des Heils, William Booth. Die zei, als je nou het leven van een jongere redt, die heeft zijn hele leven nog voor hem. Terwijl een heel oud iemand, ja, die heeft zijn leven eigenlijk al geleefd. En ik heb zelf gezien hoe belangrijk het kan zijn om een positieve identificatiefiguur te hebben als je jong bent. Dat heb ik zelf in ieder geval gehad. Dus dat was mijn verlangen om te zeggen, ja, ik wil graag ook een positieve identificatiefiguur voor andere jongeren zijn. Dus vandaar de keus voor jongeren.
Oké, okay. Ja, ja, mooi. Ja. Ik weet niet, ben je zelf christelijk opgevoed? Van jongs af aan al met het geloof in aanraking geweest? Of,
ja,
of
ja dat... christelijk opgevoed. Wel ook een hele periode niks mee gedaan. Eigenlijk vanaf een jaar of 14, 15 dat ik zelf heel erg begon te twijfelen. Van ja, het leek me vooral heel saai om te geloven. Dus ik wist wel, ik wilde wel een keer gaan geloven. Want ja, ik wilde wel in de hemel komen. Maar ja, toen ik 14, 15, 16 was, deed me niet zoveel. Dus ja, dan ga je ook een beetje experimenteren met van alles. En dan... dan doe je daar net weer wat minder mee. En toen ik 16 was, ben ik uiteindelijk zelf ook echt tot geloof gekomen op levensgeloof. En ja, sindsdien vol passie, vol vuur eigenlijk.
Mooi, fijn om te horen. Je gaat straks spreken over Gods missie met ons leven. Als ik aan missie denk, dan denk ik weer aan bedrijven die een missie en een visie hebben. Ja. En het misschien wel ver van je afstaat, maar ik zag wel in de aankondiging Gods missie met ons leven. Dus het wordt misschien wel persoonlijk voor ons, wat het persoonlijk voor ons is.
Ja, zeker. Dat gaat persoonlijk worden. Ik wil natuurlijk niet te veel weggeven. Nee. Maar dat wordt een stuk persoonlijker inderdaad, wat dat betekent voor ons het alledaags leven.
Oké. Okay. Nou, daar hopen we straks naar te gaan luisteren. Nogmaals de oproep om vragen te stellen, misschien opmerkingen door te geven via de WhatsApp. En dan komt dat vanzelf bij ons terecht. Voordat jij mag spreken, gaan we eerst nog luisteren naar een lied, volgens mij. Ja.
Ja, daar sluit het volgens mij naadloos weer aan, want het volgende nummer is: God heeft een plan met ons leven. Ja, en ik mag er dan even nog niet te veel over vertellen, denk ik, hè? Nee, dus, maar goed, dat is het volgende nummer. En daarna hopen we te gaan zingen: Machtige Heer, grote verlosser. Want als God een plan met je leven hebt, dat wil niet zeggen dat het allemaal roze geur en maneschijn is. Ook in dat lied daar komt uit: kneed mij. Oftewel, vorm mij. Oftewel, mag God nog wat in je leven doen? Mag die je nog triggeren? Mag die je nog knijpen? Mag die je kneden tot eigenlijk hetgeen wat hij je voor bedoeld hebt? He, zoals een pottenbakker een pot maakt. He, daar heb je een beeld bij. Zo wilt hij het uiteindelijk hebben. Mag hij dat ook met jouw leven? Zoals hij eigenlijk wil hebben. Daar gaat dat nummer over. Machtige God, grote verlosser. Een plan met je leven, je bent hier met een doel. Geloof het diep van binnen, het is meer dan een gevoel. Hij doet wat je kan bidden, hij is groter dan je denkt. Ik weet dat hij je helpt, ik weet dat hij je kent. Dus stap uit je boot, durf op water te lopen. Vraag God om hulp en de hemel gaat open. Wees maar niet bang. Is altijd bij jou. In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd. God is trouw. Het heeft een plan met je leven. Je bent hier met een doel. Geloof het in van binnen. Het is meer dan een gevoel. Hij doet meer dan je kan bidden. Hij is groter dan je denkt. Ik weet dat hij je helpt, ik weet dat hij je kent. Dus stap uit je boot, durf op water te lopen. Vraag God om hulp en de hemel gaat open. Wees maar niet bang, hij is altijd bij jou. In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd, God is trouw. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Stap uit je boot,
de water te lopen. Vraag God om hulp en de hemel gaat open. Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou. In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd, God is trouw. Thank you.
Goedemiddag. Hey, ik ben eigenlijk wel benieuwd wie er van jullie op dit moment een serie volgt. Dus je mag even je hand laten zien als je op dit moment een serie kijkt. Kijkt er niemand, daar kijken we een serie, series. Kijk nog meer mijn serie? Ik geloof, het zijn veel te weinig handen, daar geloof ik helemaal niks van. Afgelopen weken ben ik samen met mijn vrouw een nieuwe serie gaan kijken. The Good Doctor. Hij staat op Videoland. Ik weet niet of een van jullie hem kent, The Good Doctor. Ik zie daar knikken het hoofd. Ik zie een paar mensen knikken inderdaad. Nou, voor de mensen die het niet kennen, het is een serie over een dokter. En hij is een dokter in opleiding. Alleen hij is ook best wel autistisch. En dat zorgt er eigenlijk voor dat hij in bepaalde onderdelen van zijn vak heel goed is. Dus het opereren van mensen, het stellen van diagnoses, dat kan hij mega goed. Maar bijvoorbeeld slecht nieuwsgesprekken met mensen voeren, dat gaat helemaal de verkeerde kant op. En er gebeurde iets, we zaten te kijken, we zaten lekker te eten. En er gebeurde iets tijdens die aflevering die we aan het kijken waren, dat mij wel even stilzette. Ze hadden een patiënt en die patiënt die had nog 1 dag te leven. En de hoofdpersoon, Sean, die vraagt aan zijn collega's, stel nou dat jullie nog 1 dag te leven hebben, zouden jullie dan gelukkig zijn met de manier waarop je leeft? Stel nou, je hebt nog 1 dag te leven. Ben je dan gelukkig met de manier waarop je leeft? En waar we dan naar gaan kijken is, hoe moeten we dan leven? Wat is het doel van ons leven? Het is iets waar ik zelf best wel veel mee geworsteld heb, waar ik best wel tegenaan ben gelopen. Ik vertelde net dat ik tot geloof ben gekomen toen ik 16 was. En dat bij mij, ik vond het echt belangrijk dat ik een keer ging geloven, want je wil tenslotte natuurlijk wel in de hemel komen. Maar toen ik uiteindelijk tot geloof kwam, toen ik 16 was, kwam, viel ik eigenlijk in een soort gat. En nu? Oké, ik geloof. Ik ben christen. Wat nu? Misschien herken je wel iets van die vraag. Oké, ik geloof, ik ga naar de kerk. Ik geloof dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. Wat is Gods plan met mijn leven? En vanmiddag wil ik met jullie kijken naar het plan van God met jouw leven en mijn leven. En ik wil dat doen door te gaan kijken naar het Koninkrijk van God. Want ik denk dat het Koninkrijk van God iets ons kan leren over dat doen. En wat ik wil doen is wil kijken naar het Koninkrijk op 3 verschillende gebieden. Ik wil kijken naar het Koninkrijk in het verleden. Ik wil kijken naar het Koninkrijk in de toekomst. En het Koninkrijk hier en nu. En ik wil het gaan doen vanuit een Bijbeltekst. Uit Jesaja 65. Dus als je een telefoon bij je hebt of een Bijbel. Oh, staat daar ook. Helemaal goed. 65. Vanaf vers 17 tot 25. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft, of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want een jonge man zal sterven als een 100-jarige, maar een zondaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden. Ze zullen huizen bouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en ze zullen van hun vrucht eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. En mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Ze zullen zich niets voor niets vermoeien, of kinderen baren voor iets verschrikkelijks. Want ze zijn het nageslacht van de gezegende door de Heer en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, ik zal antwoorden. Terwijl zij nog spreken, ik zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden. Een leeuw zal stro eten als een rund. Een slang, zijn voeten zal stof zijn. Ze zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten. Op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. We gaan eens beginnen bij het begin. Namelijk Gods Koninkrijk in het verleden. En wat we dan moeten doen, is dat we moeten beginnen bij het begin. Gods Koninkrijk begint namelijk op het moment dat God de wereld schept en eigenlijk alles goed is. God keek en hij zag dat het goed was. Maar zoals jullie weten, ik ga ervan uit dat jullie ook christelijk zijn opgevoed, blijft het daar niet bij. Er komt namelijk een zondeval. Satan vestigt zijn koninkrijk ook op aarde. En op dat moment dat we niet meer te maken hebben met één koninkrijk waar het helemaal goed is, maar dat er op dat moment twee koninkrijken zijn. Het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duivel. En op dat moment, het moment van de zondeval, is ook het moment dat pijn, verdriet en zorgen de wereld in komt. De zondeval is het moment waarop pijn, verdriet en zorgen de wereld in komt. En misschien heb je daar zelf ook al mee te maken. Met iets van verdriet of pijn, ziekte. Misschien weet niemand het. Gevolgen van die zondeval, van het rijk, van de duivel. Niet alles is meer goed. En ik vind het dan zo tof dat God niet zegt, jongens, ik laat hierbij. Jullie zijn in de zonde gevallen. Jullie kijken wat je doet. Dan vind ik het zo bijzonder dat God zegt, ik ga door met jullie. Ik laat hier niet bij, ik ga door. En dan volgt een hele bijzondere roepingsgeschiedenis van Abraham in Genesis. En dan krijgt hij een opdracht mee en een belofte die nog steeds voor ons geldt. Het staat namelijk in Genesis 12, vers 2 en 3. En die wil ik ook graag met jullie lezen. Genesis 12, vers 2 en 3. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. U zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Abraham krijgt een opdracht mee en een belofte. In hem zullen alle volken gezegend worden. En hij mag tot zegen zijn voor de volken. En na Abraham, jullie kennen het, komt het volk van Israël. En zij krijgen eigenlijk diezelfde opdracht mee als die Abraham meekrijgt. Het volk van Israël mag namelijk aan de omliggende volken iets laten zien van wie God is. Zij mogen het karakter van God weerspiegelen. Zij mogen, zij moeten iets laten zien van dat God goed is. Dat God een bevrijdende God is. Als we weer even een klein stapje maken naar het hier en nu. Weerspiegelen wij iets van dat God goed is. Dat God een bevrijdende God is. Die opdracht die Abraham kreeg, die Israël kreeg. Zegt dat ook nog iets tegen ons? En eigenlijk als je naar het volk van Israël kijkt, dan zie je dat in hun hele cultuur, in hun hele systeem met wetten, met hoe dat in elkaar zit, dat dat de opdracht is. Zij mogen tot zegen zijn voor de volken. Zij mogen iets laten zien van wie God is. Dat zie je in hun wetten, maar bijvoorbeeld ook in het jubeljaar. Dat is één keer in de 50 jaar, dat alle relaties, dat er weer herstel plaatsvindt. Dat als mensen slaaf waren, of ze waren hun land kwijtgeraakt, dan werd het weer hersteld. Iets van wat komen gaat. Een kleine voorbode van hoe het straks zal zijn. Eigenlijk, keer op keer, zie je een bepaald thema terugkomen. Dat die opdracht die Abraham krijgt, die opdracht die het volk Israël krijgt, dat zij keer op keer er niet in slagen om daar gehoor aan te geven. Keer op keer falen ze en doen ze eigenlijk wat slecht is in de ogen van de Heer. Dat zie je bijvoorbeeld in het boek van Richteren, waar in het begin van het boek krijgen ze de opdracht om de volken uit hun omgeving, om die uit te roeien. Maar aan het einde van het boek zie je al dat ze met alle volken, dat ze met elkaar trouwen en nou, dat leidt tot een vreselijke geschiedenis in, met te erg voor woorden eigenlijk, maar een dodelijke groepsverkrachting. Het gaat eigenlijk helemaal niet de goede kant op. En keer op keer volgen er profeten, koningen. En door de hele geschiedenis van het Oude Testament zie je eigenlijk heen dat het volk van Israël geen gehoor kan geven aan de opdracht die ze gekregen hebben. De koningen dienen hun eigen belang. En er staat daar geschreven, ze deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Met de tijden van de profeten wordt het volk wordt steeds weer teruggeroepen naar die relatie met God. Naar die originele belofte, naar die opdracht, om tot zegen te zijn voor de volken. Om iets te laten zien van wie God is. Dat God goed is. Dat God een bevrijdende God is. En ook door het Oude Testament heen, dat is eigenlijk wel heel tof, zie je eigenlijk steeds weer bepaalde voorspellingen terugkomen van de Messias. Maar niet alleen van de Messias, maar ook van een komend koninkrijk waar het weer goed zal zijn. Jesaja 65 is een van de voorbeelden over hoe het straks zal zijn. We zullen er straks nog verder naar kijken. En dan, keer op keer, gaat het mis. Maar dan grijpt God keihard in. Hij denkt, nu is het genoeg. Ik heb het nu honderden, duizenden jaren heb het zo geprobeerd. We gaan het nu anders aanpakken. Ik ga mijn eigen zoon sturen. Jezus komt de wereld in. De mens zoals God het bedoeld heeft. En eigenlijk zie je dat Jezus de opdracht die Abraham krijgt, de opdracht die Israël krijgt, vervult hij. Hij laat zien wie God is. Hij is een zegen voor de volken. Het zijn niet langer buitenstaanders, maar we horen erbij. Er staat dan in Galaten 3, vers 8, en de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Jezus is de mens zoals God het bedoeld heeft. En wat ik dan bijzonder vind, is om naar te kijken als Jezus komt naar wat zijn centrale boodschap is. Toen ik namelijk 16 was, dacht ik, hé, dat gaat over bekering. Dat gaat over tot geloof komen. Daar gaat het om, bekeert u. Dat is de kern. Maar ik ben eigenlijk de afgelopen jaren erachter gekomen, tijdens mijn theologiestudie, meerdere keren met mensen over praten, over nadenken, dat zijn boodschap verder ging dan bekering. Het is het startpunt. Het is misschien wel het allerbelangrijkste wat er is. Maar het stopt niet daar. Zijn boodschap is breder dan alleen het evangelie van bekering. En wat is dan zijn boodschap? Keer op keer hoor je het hem zeggen. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Het koninkrijk van God is hier. Meer dan 100 keer in het Nieuw Testament gaat het over het koninkrijk. En wordt het koninkrijk genoemd als zijn belangrijkste onderdeel van de prediking van Jezus. Al zijn woorden, al zijn tekenen staan in dienst van die boodschap. Het koninkrijk van God is nabij gekomen. Wat is dat koninkrijk dan? Dat is interessant om naar te kijken, want dat heeft ook namelijk ons iets te zeggen. En een prachtige beschrijving van het koninkrijk zie je eigenlijk in Jesaja 65 staan. Daarmee kijken we naar hoe het koninkrijk ook straks zal zijn. Het koninkrijk namelijk, in zijn perfecte staat, is een plek waar het goed is. Een plek waar een wolf en een lammetje samen zullen rondhobbelen door de wei. Een plek waar geen verdriet meer is, waar mensen 100 jaar zullen worden. Een prachtige beschrijving van hoe het koninkrijk straks zal zijn, staat in Openbaringen 21. Het is een vrij bekende tekst, maar hij is zo sprekend dat ik hem met jullie wil lezen. Openbaringen 21 is een beschrijving van hoe het koninkrijk, als Jezus terugkomt, eruit zal zien. Er staat dan, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. Dit is de kern. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen moeite, want die eerste dingen zijn voorbij gegaan. Wat is het koninkrijk? Het koninkrijk is een plek waar geen verdriet, waar geen pijn, waar geen zorgen, waar geen zonde, waar er geen problemen meer zijn. Een plek waar depressie, kanker, familieruzies, verdriet, waar daar geen plek meer voor is. Het is een plek waar er geen pijn meer is. Het is goed. Ik kan het eigenlijk een beetje vergelijken. Dus als je natuurlijk nu om je heen kijkt, dan zien wij dat dat koninkrijk, ook al is dat misschien Jezus' centrale boodschap, nog niet overal realiteit is geworden. Als ik naar mijn omgeving kijk, dan zie ik nog pijn. Dan zie ik nog verdriet. Een goede vriendin van mij worstelt op dit moment met kanker. Voor haar is het koninkrijk nog niet iets wat perfect is geworden. Nog niet iets wat compleet is, want zij heeft nog te maken met verdriet en pijn. En je moet eigenlijk zien dat het koninkrijk, als Jezus terugkomt, zal het perfect gemaakt worden. Dan zal het compleet gemaakt worden. Dan is daar geen plek meer voor die pijn en die ziektes en die verrotte dingen waar we soms mee te maken kunnen hebben. Maar op dit moment leven we nog in een tussentijd. Een tijd waarin dus Jezus heeft gezegd, hey, het koninkrijk is nabijgekomen. Waarin we ook nog kunnen zien, hey, het koninkrijk is er nog niet compleet. Want we hebben nog te maken met die problemen. Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met de zon die 's ochtends opkomt. Komt dan op en dan zie je de eerste zonnestralen zie je al tevoorschijn komen. Maar je ziet de zon zelf nog niet. Zo is het ook met het koninkrijk. Het is er al wel, maar nog niet compleet gemaakt. Nog niet zo zoals het straks gaat worden. Wat interessant is, het zijn natuurlijk prachtige woorden. Geen pijn, geen verdriet, geen zorgen, geen zonde. Maar wat betekent dat nou voor ons? Als ik morgen weer naar mijn werk ga, of als je vakantie hebt, of examens in gaat, of je nou, iets anders gaat doen. Wat betekent dat koninkrijk voor jou? Oftewel, wat betekent Gods koninkrijk op een doordeweekse dag? Want als het namelijk geen impact heeft op jouw doordeweekse dag, wat heeft het dan voor nut? Het koninkrijk in het heden. En dit is het belangrijkste van wat ik vanavond, vanmiddag, ligt een beetje aan lang doorga, laat het op vanmiddag houden. Het belangrijkste wat ik vanmiddag ga zeggen. Ons doel in het leven, ons doel morgen als ik op mijn werk ben, is Gods koninkrijk. Zijn opdracht voor mij, voor jou, is bouw mijn koninkrijk. Jij en ik mogen zijn koninkrijk bouwen. Het koninkrijk bouwen, er staat een mooie tekst over in Matthäus 6. Zoek eerst het koninkrijk van God en alle andere dingen zullen je toegeworpen worden. Laat het zien van een prioriteit. Het koninkrijk zoeken moet onze allerhoogste prioriteit zijn. En al die andere dingen, die mogen ook belangrijk zijn. Die mogen ook prioriteit hebben. Maar prioriteit nummer 1 van een christen is het koninkrijk van God bouwen. Hoe kunnen we nou concreet dat koninkrijk bouwen? Ik wil jullie 3 principes meegeven, hoe jullie daar concreet mee kunnen. En die principes die staan in Romeinen 14, vers 7, staan dat het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap. En die 3 principes gaan we bekijken, om te kijken van wat zegt dat nou voor ons dagelijks leven. Het allereerste principe is het principe van gerechtigheid. Gods hart gaat uit naar mensen die gebroken zijn. En mensen die te maken hebben met pijn. En wij mogen iets van Gods hart weerspiegelen door uit te gaan naar mensen die te maken hebben met verdriet of pijn. Het is de weg van God om goed te zijn voor de mensen die onderdrukt worden. En voor de mensen die hen onderdrukken. En die gerechtigheid die kan op allerlei verschillende gebieden plaatsvinden. Kan op sociaal gebied, politiek gebied, geestelijk gebied. En dan kan je op allerlei manieren vorm aan geven. Maar wat wel belangrijk is, ik vertelde dat ik getrouwd ben. En toen ik op huwelijksreis was, toen heb ik een boek gelezen. Het boek heet Het Gat in het Evangelie. Ik weet niet of iemand van jullie het toevallig gelezen heeft. Nee? Nou, dat is mooi. Dan kan ik een kleine cliffhanger geven. Eigenlijk gaat het boek over, ze vertellen het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat ze die langsloopt en natuurlijk die man helpt. En eigenlijk is zijn boodschap, wij weten dat er op dit moment in de wereld miljoenen mensen zijn, misschien wel miljarden mensen, die te maken hebben met honger, met armoede. Dat weten wij. We weten dat er in bepaalde landen kinderen zijn, mensen zijn, die gewoon niet zo heel veel hebben. En hij zegt, op het moment dat je dat weet, verliezen wij het recht om daar langs te lopen. Dus op het moment dat wij weten dat er mensen vlakbij, maar ook ver weg zijn, die te maken hebben met armoede of honger, dan verliezen wij het recht om niks te doen en mogen we daar op inspringen. En soms is dat heel ver weg. En geef je iets aan een goed doel of zet je je keer in op een reis. Maar soms is dat ook heel dichtbij. Een goede vriend van mij, ik zal hem Jan noemen voor de privacy, heb ik sinds een half jaar weer contact mee. We hebben elkaar ongeveer anderhalf jaar niet gesproken. We zijn met elkaar opgegroeid. Hij heeft zelfs bij ons in huis gewoond omdat het thuis niet goed ging. En Jan zit op dit moment in een rotsituatie. Hij heeft dingen meegemaakt in zijn verleden. Ik zou niet de details meer geven. Waarvan jij zou denken, gebeurt dit in Nederland? Ik mag ook in mijn werk benieuwd verkrijgen dingen meemaken met jongeren. Verhalen horen. En dan zie je dat er dingen gebeuren waarvan jij en ik je kunnen afvragen, gebeurt dit in Nederland? Net zo met Jan. Hij heeft een vreselijke jeugd gehad. En op dit moment zit hij in depressie thuis. Als ik naast hem zit, hij trilt helemaal, hij schudt. En hij zit helemaal in de knoop. En ik kan zijn problemen niet oplossen. Maar wat ik wel kan doen, is elke maand op de koffie. En dat is wat ik doe. Ik ga elke maand op de koffie bij hem. En ik probeer ergens in die hele berg van pijn, verdriet, ellende, iets te laten zien van dat God goed is. Dat God bevrijdend is. En lost dat al zijn problemen direct op? Nee. Maar ik probeer iets te laten zien van Gods karakter. En ik weet, hij heeft op dit moment te maken met pijn, verdriet, depressie. En ik stap daarin. Tweede principe, vrede. Vrede, het woord wat in Romeinen 14 dan gebruikt wordt, is het woord shalom. Veel van jullie zullen het woord wel kennen. En eigenlijk gaat het woord shalom, het woord vrede, gaat verder dan het woord vrede wat wij kennen. Wij zien vrede vaak als een soort wapenstilstand, als een tijdelijke tussenoplossing. Maar als je kijkt naar het woord shalom, dat is een diepe heelheid. Dat is een bepaalde staat waarin er geen plek meer is voor vroege dood. Waarin er geen armoede is. Waarin er meer geen ongelukken zijn. Het is een complete heelheid. Het is verzoening, genezing. En we zijn niet gered voor onszelf. Maar we zijn gered om tot zegen te zijn voor anderen. We zijn geroepen om te getuigen van die shalom. Van die vrede die God biedt. En soms, net zoals met mijn vriend Jan, gaat dat in daden. Maar soms mag je ook een stem geven aan jouw geloof. En mag je vertellen over die vrede, over die shalom die je zelf hebt. We mogen iets vertellen, iets delen over hoe God mensen bedoeld heeft. God heeft namelijk mensen bedoeld om in relatie met hem te staan. En soms gaat dat met daden. Soms mag je daar een stem aan geven. En iets daarvan laten zien en iets van laten horen. En soms heeft dat een enorme impact op een leven. En soms voelt het meer als een woestijn. En denk je, ja, wat voor verschil maakt het eigenlijk? Maar laten we bekend staan als mensen die vrede brengen. Het is leuk, een poosje geleden kwam ik een onderzoek tegen van de EO. En die zijn de straat op gegaan. En die zeiden, een christen, waar moet je aan denken? Dus als een gemiddelde persoon, ik weet niet of dat in de ochtend zal misschien net iets anders zijn. Maar laten we zeggen, grote stad, Rotterdam, straat op, een christen, waar moet je aan denken? Er kwamen twee dingen naar voren. Christenen staan bekend als een groep die homo's achterstelt. En christenen staan bekend als een groep die vrouwen achterstelt. Dus als je aan een gemiddelde Nederlander vraagt die zelf niet christelijk is, waar staan wij bekend om? Het achterstellen van homo's en het achterstellen van vrouwen. Ik lach erom, maar eigenlijk is het te bizar voor woorden. Laten wij bekend staan als mensen van shalom, als vredebrengers. Dat zij ons zien en denken, wow, hey, die God die zij dienen, die is goed, die is bevrijdend. Principe 3, blijdschap. Het woord wat daar gebruikt wordt, het is een Grieks woord, ik zou er niet mee vermoeien, ik weet ook helemaal niet hoe ik het uit moet spreken, dus die laten we aan de zijkant. Maar er staat een Grieks woord over blijdschap en dat laat iets zien over de blijdschap die je voelt als je bij je geliefde bent. Dus ik weet niet of jullie een relatie hebben of andere vormen van je ouders of mensen waarvan je veel houdt. Dat gevoel, als je daarbij bent, als je echt die verbondenheid voelt, blijdschap. Vreugde die je voelt als je dichtbij een geliefde bent. Het is eigenlijk een vrucht van de geest. Als je kijkt naar de lijst in Galaten, dan zie je dat blijdschap ook een vrucht is van de geest. En wat goed is om te noemen, is dat die blijdschap, dat derde principe van Gods Koninkrijk, dat dat niet betekent de afwezigheid van problemen. Dus blijdschap is niet de afwezigheid van problemen. Maar het is een diepe wetenschap dat God bij ons is, ondanks de omstandigheden. God, Heilige Geest, kan jou een diepe blijdschap geven, ook al zijn je omstandigheden niet perfect. Mijn omstandigheden zijn ook niet altijd perfect. En toch kan God een diepe blijdschap geven. En dan wil ik je uitnodigen, laat God je vullen vanmiddag met zijn blijdschap. En wees tot zegen voor een ander. Misschien hoor je het verhaal en denk je, ja Joost, dat is een mooi verhaal. Maar wat voor verschil kan ik nou maken in mijn dagelijks leven? Het kan soms namelijk een beetje voelen als een druppel op een gloeiende plaat. Als je hoort over die miljarden kinderen in armoede. Als je die verhalen ziet in je omgeving van mensen die te maken hebben met kanker, ongelukken, problemen. Wat kan ik nou doen? Er staat een Bijbeltekst en die heeft mij afgelopen jaar ontzettend aangespoord. En het is namelijk mijn verlangen dat als ik straks bij God kom, dat ik de woorden hoor, goed gedaan, goede en trouwe dienstknecht. Het is mijn verlangen dat als ik bij God kom, dat hij die woorden tegen mij zal zeggen. Niet omdat ik de armoede uit de wereld heb opgelost. Niet omdat ik alle problemen in mijn omgeving heb opgelost. Maar omdat ik heb geprobeerd met mijn leven een impact te maken. Om een verschil te maken in de mensen die ik om me heen heb. In de mensen waar ik invloed op heb. Dat God zal zeggen, goed gedaan. Goede en trouwe dienstknecht. En misschien denk je wel, ja, dat is mooi. Joost, jij volgens mij praat je wel. Jij gaat lekker bij mensen op de koffie en je helpt mensen. En ik ben misschien wel helemaal niet zo extravert. Hoe kan ik nou iemand anders helpen? Ik wil je uitnodigen om niet te focussen op wat je niet hebt. Maar te focussen op wat je wel hebt. En laat God dat gebruiken. Focus niet op wat je niet hebt. Maar laat God gebruiken wat je wel hebt. En als we het dan hebben over Gods doel, Gods plan met ons leven. Ik heb ooit een boek gelezen van Max Lucado. En hij zei, de passies en de talenten die jij hebt, zijn een blauwdruk van Gods plan met jouw leven. Kijk maar naar jouw passies, kijk maar naar je talenten die God jou gegeven heeft. En dat is een blauwdruk van Gods plan met jouw leven. We gaan afronden. Wat is onze taak? Als jij morgen vakantie hebt of je gaat werken, wat is jouw doel? Heel simpel. Bouw mijn koninkrijk. Overal waar jij morgen pijn ziet, waar jij verdriet ziet, waar jij zorgen ziet, spring daarop in. Kijk eens om je heen. Zijn er mensen die te maken hebben met gevolgen van ernstige problemen. Zijn er mensen die te maken hebben met depressies? Of die gewoon een dag niet hebben? Spring daarop in. Bouw mijn koninkrijk. En betekent dat niks anders meer belangrijk is? Nee, alle andere dingen zijn ook belangrijk. Matthäus 6, vers 33. Bouw eerst mijn koninkrijk. En al die andere dingen zullen je toegeworpen worden. Laat dat vanaf nu je prioriteit nummer 1 zijn. En al die andere dingen zijn ook belangrijk. Maar bouw zijn koninkrijk. En ik wil je uitdagen. Denk eens na. Wie in jouw omgeving heeft op dit moment te maken met problemen? Wie waarvan jij weet heeft te maken met ziekte of pijn of verdriet? Denk er eens over na. En ik wil je dan uitnodigen. Wat voor kwaliteit heb jij? Wat zijn de talenten die God jou gegeven heeft? Misschien is dat, ik ben vrij extravert, ik praat graag. Ik ga het liefst bij iemand waarvan ik weet niet goed gaat op de koffie. Misschien denk je al, ja, daar ben ik echt totaal niet. En ben je al superhandig. Ga iets doen voor diegene. Misschien kan je wel zijn tuin opknappen. En kan je zo tot zegen zijn. Doe het niet zoals ik het doe, maar kijk naar wat jouw talenten zijn. En zet die in om de mensen in jouw omgeving, waarvan jij weet, die kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Bouw zijn koninkrijk. Ik wil jullie uitnodigen om een paar minuten in stilte even te bezinnen. En God is te vragen, God, voor wie in mijn omgeving mag ik een zegen zijn? En misschien komt wel een naam omhoog of wel iemand waarvan je weet, hey, die zou misschien wel steun in de rug kunnen gebruiken. En bedenk vervolgens eens, wat mag jij voor diegene betekenen? Vraag ook maar eens aan God. God, wat mag ik voor die en die betekenen? Schrijf het vervolgens eens op. Je hebt vast een telefoon bij je of een papiertje. Schrijf het eens op. En ik wil je uitdagen om daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Dus laten we een paar minuten stil zijn. Laten we God vragen hoe we zijn koninkrijk mogen bouwen.
Joost heeft het net gehad over koninkrijk bouwen en impact maken in de wereld. Soms ook denk je zelf, ben ik daar wel goed genoeg voor? En dit lied gaat er eigenlijk over dat God gelooft in ons. Dus we kunnen dat doen.
Voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just a sum of every high and
is bouw uw koninkrijk. En dat willen we eigenlijk gewoon zingen als een proclamatie. Hè? Als We weten dat God dat in ons hart, dat hebben we net gehoord, hè, dat God dat in ons hart ook wil doen, dat we dat uit mogen stralen. En we willen dat eigenlijk als een proclamatie ook zingen. Bouw uw koninkrijk.
Vestig uw gezag, wees koning in ons hart. Herstel uw beeld in ons, onthul uw doel in ons. Ontsteek de vlam van hoop opnieuw, een laaiend vuur in onze ziel. Stort uw geest uit, laat uw kracht weer zien. Maak ons sterk in u. Wij dorsten naar uw rijk en uw gerechtigheid. U schakelt ons nu in en geeft ons leven zin. Gevangen harten worden vrij, verslagen mensen troosten wij. Zelfs de blinden zien uw heerschappij. Wij zijn uw kerk, hoor ons gebed en kom. Bouw uw koninkrijk, zet het kwaad erbij. Toon uw sterke hand, kom herstel. Voor zoveel meer gemaakt, in ons te doen wat u ons vraagt. Vol van Jezus' liefde en zijn kracht. Wij zijn uw kerk, hier doet uw werk door ons.
Joost, bedankt voor alles wat je gezegd hebt. En er zullen waarschijnlijk ook nog wel mensen hier zijn die vragen hebben, jongelui. Steek je vinger op, dan kom ik bij je om de microfoon voor je te houden en je vraag te stellen. Zijn er die wat willen vragen? Nou, ik heb via de app net ook al wat vragen binnengekregen. Misschien wel van jullie, dat je denkt van nou, waarom vraag je het nou weer? Misschien komen ze van thuis, ik weet niet waar ze vandaan komen, maar... De eerste vraag die ik je wil stellen, Joost, dan moet mijn telefoon wel aangaan, ja. Hoe kom je tot overgave aan Gods plan als je eigenlijk niet wil? Wel geloven, maar ook graag zelf de regie in handen houden. En de vraag achteraan, wat is het nadeel of gevolg als je hierin blijft?
Ja, dat is een goede vraag. Dus als ik hem even mag samenvatten. Ja, ja. Dus wat nou als ik niet per se de zin heb om de controle over te geven aan God? Ik geloof wel, maar...
Ja, ook graag zelf de regie in handen willen houden en je niet helemaal geven aan God.
Ja. Ja, ten eerste is dat een heel logische vraag eigenlijk. Dat heb ik zelf jarenlang, toen ik 14, 15, 16 was, ook best wel mee geworsteld. Want voor mij leek het christelijk geloof ook eigenlijk iets heel saais. Dus het was vooral een stel regels, een aantal geboden die ik moest houden. En ik wist wel dat het is wel zo belangrijk dat ik daar een keer wat mee moet doen. Maar ja, liever als ik een keer heel oud ben. Maar wat ik oprecht geloof, is dat wij als mensen gemaakt zijn om dit te doen. Dus dat wij als mensen gemaakt zijn om zijn koninkrijk te bouwen. Dus ik geloof ook dat je het meest gelukkig bent, het meest tot je recht komt, het meest tot je bedoeling komt, als je dit gaat doen, het koninkrijk bouwen. Dan geloof ik wel dat als het gaat om het kwestie van willen, kijk, ik kan praten als brugman, maar dat ga ik niet veranderen. Als ik namelijk bij mezelf, ik heb ook bepaalde fases in mijn leven dat ik merk, ja, ik ben wat minder gemotiveerd. Als je bijvoorbeeld moe bent of je zit er een beetje doorheen, ja, dan heb je ook niet zo zin om voor een ander iets te betekenen. En dan is voor mij in ieder geval heel goed om wel die intimiteit met God weer op te zoeken. Ik doe dat zelf in mijn stille tijd 's ochtends door te bidden, te Bijbel lezen. En ook God echt te vragen om nieuw vuur. Dus dan vraag ik ook echt aan God, God wilt u mij weer passie geven voor die mensen in mijn omgeving. Wilt u mij weer het verlangen geven om impact te maken. Wilt u me helpen om het verschil te maken, ook al voel ik het nu niet. Dat zong je ook net zo mooi in het liedje. Ook al voel je soms niks, dat God wel zijn liefde aan jou laat zien. En dat zou mijn verlangen dan ook voor de vraag zullen zijn. Dat God echt weer een nieuw vuur geeft. Want ja, daar begint het.
Oké. Een andere vraag. Hoe kun je voorkomen dat de opdracht bouw mijn koninkrijk vergeten wordt in het dagelijkse sleur van je leven?
Ja, kom je eigenlijk weer terug bij ditzelfde. Ja. In principe vergeet je dit. Als je gewoon je dagelijks leven, je doet gewoon je dagelijkse ding, je gaat gewoon in dat riedeltje door, dan zakt dat gewoon weg. Dat is gewoon zo. Ik heb zelf het principe geleerd, en dat wel belangrijk, het moet niet wettisch worden. Onze identiteit is, wij zijn kinderen van God. Als we geloven zijn we kinderen van God, we zijn vergeven, we moeten niks meer. Maar ik geloof ook heel sterk in het principe, is dat wat we erin stoppen, dat komt er ook uit. Dus als ik mijn hele dag vul met de Good Doctor kijken, bijvoorbeeld, dan kan ik ook wel er een beetje van uitgaan, als ik de volgende dag iemand tegenkom waarvan ik merk, het gaat niet zo goed, dat er niet opeens een hele geestvervulde, vol van blijdschap, vol van vrede, zijnde christen opeens uitkomt. Want dat heb ik er ook niet in gestopt. Dus voor mij is het ook heel belangrijk dat ik ook dagelijks die tijd met God opzoek. En dat ik dagelijks ook lees, bid, muziek luister. Nou ja, hoe je ook God sterk ervaart. Dat is voor mij echt een belangrijke, om dat dus ook prioriteit nummer 1 te houden. Anders zakt die namelijk inderdaad weg.
Nog een andere vraag die binnengekomen is. Je vertelde over het voorbeeldfiguur in je leven. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Johan heet hij. En ik ben, zoals ik net verteld heb, dus toen ik 14, 15 was, heb ik eigenlijk het geloof redelijk losgelaten. Ik vond eigenlijk andere dingen veel interessanter. Lekker de kroeg in, lekker stappen. Nog een hele hoop andere dingen. En toen, mijn ouders zijn ook christelijk opgevoed, maar die geloofden niet persoonlijk. Dus die zijn op een latere leeftijd, zijn die zelf tot geloof gekomen. En toen kregen ze ook heel erg een passie, een verlangen dat ik ook meer met het geloof zou gaan doen. En toen ben ik, toen gingen ze naar een gezinskamp, een soort christelijke vakantiereis. En mijn moeder heeft me toen een soort overtuigd om mee te gaan. Had ik niet zo heel veel zin in. Maar toen ik daar uiteindelijk kwam, nou, de eerste dag was vreselijk, want ik dacht, we gaan de hele week gaan we bijbelstudies doen en uit de Bijbel lezen. Had ik niet echt zin in. En toen kwam ik in een bijbelstudiegroepje met Johan. En Johan was een aantal jaar ouder. En hij had een bepaalde vreugde, hij had een bepaalde vrede, waarvan ik zag, die heb ik niet. Ik wist dat hij iets had wat ik niet had. En dat maakte hem wel een beetje jaloers. Van ja, dat zou ik ook wel willen, maar hoe werkt dat dan? Ik zag al het geloof, ja, oké, daar moet ik nog wel een keer wat mee, maar liever later. Nou, en hij heeft mij verteld over dat God het al heeft gedaan. En dat God van mij ook een reactie vroeg om in hem te gaan geloven. Een soort antwoord op het evangelie. En nou ja, dat heeft hij voorgedaan. En hij had iets zo'n vrede in zijn leven. Dat maakte me wel jaloers. Ik miste die vrede.
Oké, nou mooi dat je even een inkijkje wil geven in hoe dat gegaan is. Een andere vraag. Bouw zijn koninkrijk. Hier hebben we elkaar in het geloof keihard nodig. Samen sterk in Jezus. Ervaar jij bij je werk onder de jongeren hier een verandering het afgelopen jaar? Positief dan wel negatief?
Wat je voornamelijk ziet gebeuren bij de jongeren waar ik mee werk, is dat het niet per se meer problemen worden, maar dat de problemen die er zijn, die worden erger. Dus als je te maken hebt met bijvoorbeeld eenzaamheid, dan wordt dat nu erger. Als ik jongeren tegenkom die te maken hebben met een depressie, dat is nu erger geworden. Heb ik jongeren die te maken hebben met problemen met hun ouders, ja, als je de hele dag thuis zit, wordt het niet beter op. Dus je ziet voornamelijk dat de problemen die er bij jongeren zijn, die worden erger. Dus daar zie je wel degelijk inderdaad een verschil in. Aan de andere kant, wat ik ook wel merk is dat er ontstaat nu ook wel meer ruimte om dus juist één op één af te spreken. In ieder geval binnen mijn werk. En dat kan ook wel hele toffe kansen opleveren. Terwijl je normaal spreek je veel in groepen af. Veel vriendengroepen, veel andere groepen. Van de kerk, andere plekken. En nu gaf me ook wel ruimte om met heel veel jongeren één op één af te spreken. Waardoor je juist er meer ruimte ook is voor openheid om iets te delen. Van hé, waar zijn ze mee bezig? Wat gaat er minder goed? En ook iets te delen in mijn daden, maar ook mijn woorden van wie Jezus en wie God is. Dus wel heftige, je ziet wel heftige dingen, ja.
Ja, precies, ja. We hebben hier nog mensen die wat willen vragen. Ik kan naar je toe komen. Nu heb je de kans nog, de gelegenheid om Joost nog wat te vragen. Mag ook misschien een opmerking zijn, hoe je het beleefd hebt dit. Niemand? Ik weet niet of er thuis nog berichtjes zijn. Nou, bij mij kwam het in ieder geval heel dichtbij. Ik zei het in het begin al, missie. En het ging over onszelf, hoe jij en ik. Dus dat is niet alleen een berichtje voor jongelui, maar ook voor wat ouderen. Heel fijn dat het zo dichtbij mocht komen. En misschien best wel lastig om straks, als je hier weggaat of morgen, in de praktijk te brengen. Ik zou je willen vragen, hebben van tevoren niet afgesproken, zou je willen eindigen met gebed?
Ja, zeker. Graag.
Fijn, dank je.
Vader, dank u wel dat we dit moment met u mogen afsluiten. Dank u dat u hier aanwezig bent, was. Dank u wel voor uw liefde, voor uw boodschap. En vader, ik bid voor alle jongeren die hier op dit moment zijn. Ik bid dat ze op dit moment vol mogen zijn van vrede, van gerechtigheid, van blijdschap. Dat ik bid echt dat u hen vult met uw Heilige Geest. Ik bid echt dat ze aankomende dagen mensen om hem heen, dat ze gevoelig zullen zijn voor de mensen in hun omgeving. En ik bid dat u tot ons zult spreken wat zij mogen betekenen daarin. Vader, kom met uw Heilige Geest. Bedank u dat u dit moment heeft gegeven en we geven het aan u terug. Gaat u ermee verder? En vader, we prijzen u, want u bent goed. We danken u voor uw liefde, voor uw vergeving. Vader, u bent zo goed. In Jezus' naam. Amen.
Goed, Joost, nogmaals hartelijk dank dat je hier naartoe wilde komen en de dingen met ons wilde delen. Wij kunnen daarmee nog aan de slag. Ook voor hen die thuis mee hebben gekeken, heel fijn dat jullie er ook bij waren, ook al was het op afstand. En vooral hier ook fijn dat jullie er waren, alle die hun medewerking hebben verleend. Ik vond het een heel fijne bijeenkomst. Ik vond het fijn dat ik ervoor gevraagd ben, zodat ik dit ook mee kon maken van dichtbij. Genoeg dingen om mee te nemen, om de komende week mee aan de slag te gaan. Wel thuis allemaal en hopelijk hopen we elkaar weer snel terug te zien.
Lord.